Ik denk dat het de belangrijkste slag is niet alleen kijken naar het bedrijf, maar meer naar de omgeving of we die bijdrage kunnen geven aan die verduurzamingsslag.
Je luistert naar Klimaatondernemers aan het Woord, de podcast van Vattenfall, waarin we ondernemers inspireren en met praktische handvatten helpen om hun bedrijf of organisatie te verduurzamen. Want hoe weet je welke verduurzamingsmaatregelen bij jouw bedrijf passen? Aan welke investeringen moet je denken en hoe verdien je die terug? En hoe kom je erachter van welke subsidies je zoal gebruik kunt maken? Om jou goed op weg te helpen, laten we in deze podcast klimaatondernemers aan het woord. Ondernemers die het duurzaam ondernemen echt in de vingers hebben en verduurzaming niet als een bedreiging zien, maar juist als een kans. In deze aflevering duiken we de kas in. Letterlijk. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kan ik mijn kas verduurzamen en tegelijkertijd energiekosten besparen? Tussen de tomatenplantjes praten we hierover met Ted Duivenstein van Duivenstein Tomaten, een van de meest innovatieve en duurzame tomatenkwekers van Nederland. Ook praten we met Rob Baan van Koppert Kres, een bedrijf dat kiemgroente teelt en voorop wil lopen op het gebied van de reductie van CO2. En we spreken met mijn tafelgast Lex Woldering, accountmanager en lid van het expert agri-team bij Vattenfall. We stellen hen concrete vragen, krijgen een kijkje in de keuken en willen hiermee zoveel mogelijk inspiratie bieden, zodat ook jij stappen kunt zetten om ook klimaatondernemer te worden. Straks duiken we dus echt de kas in. Maar eerst een vraag aan mijn tafelgast Lex. Verduurzaming in de agri-sector. Ik heb het idee dat we in Nederland eigenlijk al behoorlijk goed bezig zijn en een aardige koploper zijn. Is dat zo?
Zeker de wat grotere gerenommeerde glastuinbouwbedrijven die zijn ontzettend innovatief. Ze zijn up-to-date. 10 jaar geleden toen ik hiermee ben begonnen hadden ze een warmtekrachtkoppeling staan. Daar is het mee begonnen. Later is de aardwarmte erbij gekomen, bijna 10 jaar geleden. En dat zijn wel echt de innovaties die in de laatste 15 jaar in de glastuinbouw een vlucht hebben genomen. En nu de laatste paar jaar zie je ook de zonnepanelen een trendbreuk maken, dat bijna iedereen, elke ondernemer bezig is of nagedacht heeft over het plaatsen van zonnepanelen op hun schuren waar de ruimte is in binnen hun glastuinbouwbedrijf.
De ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de Nederlandse agri-sector volgen elkaar in hoog tempo op. Ontvang updates zodra er iets verandert op het gebied van regelingen, subsidies of nieuwe innovaties en meld je aan voor onze update-service. Kijk hiervoor op vattenfall.nl/klimaatondernemers. Binnen deze podcast zijn we dus op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kan ik mijn kas verduurzamen en tegelijkertijd energiekosten besparen? We gaan deze vraag beantwoorden door vooral veel praktijkvoorbeelden te geven en we gaan hierbij 3 deelonderwerpen bespreken: duurzame oplossingen, energiebesparing en subsidies. Te beginnen bij duurzame oplossingen. Die zijn ze bij Duivenstein volop aan het toepassen.
Als we kijken naar de duurzame oplossingen die jullie eigenlijk afgelopen jaren hebben toegevoegd aan het bedrijf, kun je er een paar opnoemen? Wat zijn de meest opvallende of de meest rendabele?
Nou ja, de meest duurzame oplossing of oplossingen is wel de energietransitie naar die geothermie. Dus ja, daar zijn we zo'n beetje 12 jaar geleden mee begonnen en nu al 10 jaar operationeel. Dus in principe gebruiken we geen fossiele brandstof voor die 15 hectare. Dus uiteindelijk hebben we nog energie genoeg om dat op een duurzame manier te benutten. En dat gaan we ook nu doen met dat nieuwe bedrijf. Dus daar hebben we eigenlijk het bedrijf zo aangepast dat die duurzame energie nog beter tot z'n recht komt. En dan moet je denken aan een verwarmingssysteem die op aangepast is, waardoor we meer met laagwaardige warmte aan de gang kunnen. Maar ook LED-belichting, waar we de jaren rond productie voor elkaar krijgen. Terwijl je ook weer een hele andere energie-input erdoor krijgt. Dus uiteindelijk, door die toevoegingen, worden we ook sterker als bedrijf, weerbaarder, maar ook qua energie efficiënter. Ja, we hebben best nog wat elektriciteit nodig, maar we hebben toch bijna 1 megawatt elektriciteit verduurzaamd. Dus dat geeft toch weer een mooie stap.
Bij Koppert Kres wordt ook volop ingezet op duurzaamheid. Zij zijn eigenlijk telkens van de ene in de andere oplossing beland, waarmee ze verduurzaamden en tegelijkertijd energiekosten bespaarden. Ik sprak Rob Baan telefonisch.
Met welke duurzame oplossingen zijn jullie gestart?
Nou, de eerste grote was eigenlijk de verlichting. Want mijn insteek was, als je met LED-verlichting kan doen, dan ben je heb je maar 1/4 van de energie nodig. En die lampen vreten heel veel energie. En het zijn domme lampen, want de lampen die maken warmte en licht. Maar in die volgorde, meer warmte dan licht. Nou, warmte boven in de kast heb je niet nodig, dus je moet zorgen dat die lampen geen warmte maken. Nou, dan kwam het briljante constructie uit van de lampen water te koelen. Er gaat koud water in de lampen heen, dus de warmte die je dus oogst van die lampen gebruik je ook een keer. Dus je hebt dus al goedkope qua gebruik LED-verlichting, water gekoeld en heb je al die warmte heb je al geoogst. Nou, als je dan één keer met het waterverhaal gaat werken, want ik heb warm water en zo, dan komt het idee van die WKO. Warmteopslag onder de grond. En toen kwam het verhaal van, want wettelijk mag je maar 25 graden onder de grond opslaan. Toen heb ik gekregen of ik een pilot kon gaan draaien om dus meer warmte in de grond te steken. Nou, dat hebben we gedaan, zo'n 40 graden. En dat was een briljante move, want opeens is die WKO veel rendabeler dan anders. Dus het is een hele stapeling. Het begon met een lampje, toen werd het warm water, toen werd het opslag van warm water, toen werd het warmer opslag van water. En dat gecombineerd met alle moderne technieken, dan heb je al een heel apparaat. Toen kwam er nog een ding bij, die lampen die moeten dus watergekoeld zijn, dus je moet een koud water hebben. Maar wat gebeurt er nou als je installatie uitvalt? Dan zou die lampen doorbranden of je zou niet kunnen verlichten. Dus toen bedachten van als we nou slootwater gebruiken om te koelen, ik heb een sloot naast mijn bedrijf, een meertje, dan hebben we ook het voor elkaar. Nou, dat was nooit nodig. En toen zeiden we, ja, we hebben die installaties toch staan, zullen we die waterinstallatie gebruiken om warm water uit de sloot te halen? En dat gaf een rendement van 15% van onze totale omzet. En daar schrok ik van. Dat was een enorme oogst die uit een sloot haalt.
Het is alles bij elkaar. Natuurlijk, jullie zijn al jaren bezig, maar toch een aardige investering. Hoe overweeg je nou om iets juist wel of juist niet toe te passen?
Onderbuik. Ik wilde het gewoon. Ik wilde van per se een perfect product maken. Nou, met die verlichting maak je een perfect product. Dus dat was mijn argument. Ik maak meer smaak met LED-verlichting dan met gewone verlichting. Dus dat was al eigenlijk al een makkelijke stap. Maar het is allemaal onderbuik geweest. Ik wil het, ik wil het, ik wil het. Punt.
Als je kijkt naar de ontwikkelingen die deze twee ondernemers met beide handen hebben aangegrepen. Zijn dat nou echt typerende ondernemers in deze sector?
Nou, ze zijn vooruitstrevende ondernemers. Ik denk dat ze wel, en dat is hun manier van ook zaken doen, is dat ze voorop lopen op de markt. Ze zijn altijd willen een van de eerste zijn.
Ja.
En, fanatisme.
Fanatisme, zeker. Ja, en dat gaat verder dan de WKK's, de aardwarmte en de zonnepanelen. Circulair ondernemen krijgt ook steeds meer de aandacht. Zo vertelde Ted Duivenstein mij in de kas dat de tomaatjes die daarom wat voor reden dan ook boventallig raken, niet in de prullenbak belanden. Maar juist voor een mooie, nieuwe, zakelijke opbrengst zorgen.
We vinden het natuurlijk niet echt duurzaam om tomaten waste te laten worden. Dus nou, we hebben een heel scala met consumentenproducten. En dan moet je denken aan tapenades, maar ook gedroogde tomaten. En allerlei broodsmeersels die uiteindelijk die waste tegengaan. Maar ook een nieuw verdienmodel, maar ook die gezondheid van de mensen bevordert. Het eetpatroon verandert ook. En dan kunnen we daar mooi als bedrijf ook inspelen op die consumentenmarkt. Om daarin die behoefte ook te voorzien. Ja, en dan zie je ook dat je wel weer je klantenbestand ook weer verbreedt. En die tomaten als belangrijke grondstof levert aan allerlei verwerkende industrieën. Ja, en dat is toch wel heel mooi als je daar die verbredingen van elkaar krijgt vanuit een duurzaamheidsgedachte.
Ons tweede deelonderwerp, energiebesparing. De maatregelen die Duivenstein en Koppert Kress hebben genomen zorgen ervoor dat hun bedrijfsvoering duurzamer wordt, maar tegelijkertijd zorgen ze ook voor een duidelijke energiekostenbesparing. We hoorden bijvoorbeeld al dat Rob Baan van Koppert Kress er in het traject steeds door verrast werd en ze monitoren hier ook heel sterk op al die verschillende systemen.
Het heeft bij ons één grote bende van pijpen. Nou, het ziet er netjes uit, maar het zijn heel veel pijpen. Ook in de grond. Er zit meer aan pijpwerk en materiaal onder de grond dan er boven de grond gebouwd is. Zo ernstig is het. En dan als je alles met elkaar haalt, ja, dan ben je wel erg rendabel. Dan wordt het wel heel grappig. En het kan nog beter. En misschien het belangrijkste van de besparing is, we hebben één persoon fulltime op het systeem zitten. Die constant aan alle knopjes en schuifjes en achter de computer zit. En die maakt eigenlijk het meeste besparing, want die optimaal ermee omgaat. En dat is misschien meer besparing dan de techniek zelfs. Het is gewoon, alle aandacht is op besparing.
Ook Duivenstein bekijkt steeds kritisch hoe ze zo energiezuinig mogelijk kunnen opereren. Zo ontwikkelden ze een paar jaar geleden de ID-kas. Een experimentele kas met zeer sterke isolatie en dubbel glas. Ik mocht daar binnenkijken. Wat testen jullie hier, wat onderzoeken jullie hier als het gaat om energiebesparing?
Nou ja, dat is natuurlijk de eerste doelstelling toen we die kas bouwden. En dan hadden we natuurlijk vanuit de overheid hebben we natuurlijk ook wat over het onderzoek gedaan met de Universiteit van Wageningen. Hoe ver kan je energie besparen? En wat je bespaart hoef je niet uit te geven en dan haal je in ieder geval je energiedoelstellingen het snelste. Ongeacht wat voor energiestromen dat zijn of dat duurzame energie is, daar word je business case ook alleen maar weer beter van. Dus toen hebben we die tijd ook wat kleinschalige proeven gedaan. En er waren eigenlijk de resultaten zo positief dat we zeiden en genoeg vertrouwen gaf om dat een wat grootschalige manier te doen. Niet om direct om 10 hectare te doen, maar wel te kijken of we dat in 1 hectare ook die potentie kunnen halen.
En wat hield dat in? Hoe behaalde je die energiebesparing?
Nou, in ieder geval door die isolatie natuurlijk zo veel beter is. Maar ook het manier van inbrengen van energiestromen. En we werken hier ook met een warmtepomp. Dus je kan dat laagwaardige warmte kan je dan ook alweer opschalen. Maar dan merk je ook in zo'n iets grote oppervlakte dat het toch wel eens lastig is. 7 jaar geleden hadden we eigenlijk nog niet zo over nagedacht over die extreme hitte die we, zoals we nu bijna gewend zijn, krijgen.
Mm-hmm.
Ja, dan moet je er toch weer op aanpassen. Dus met die nieuwbouw hebben we niet voor het dubbel glas gekozen, maar meer met een dubbel scherm. Dus gewoon gekeken van, kunnen we die schermen ben je wel wat flexibeler? En dan kunnen we ook dakberegening of dat glas meer laten koelen. In plaats van mechanische koeling. Ja, het heeft ons enorm veel geleerd. Maar ook op de innovatiegebieden, naar de kassenbouw, naar het onderzoek. Heb het ook alweer heel veel nieuwe inzichten gegeven waar we nu ook gewoon onze vruchten van plukken.
Het blijft experimenteren en uitproberen dus. Experimenteren doet Koppert Kres ook. Bijvoorbeeld door hun kas als een energiebron te gebruiken. Zij zijn als tuinder energieleverancier geworden. Vanuit hun WKO-systeem worden er namelijk een aantal nieuw gebouwde huizen in de omgeving verwarmd.
Hoeveel huizen zijn het?
Een stuk of 10, denk ik.
Hoe kom je bij dat idee?
Ik had het ergens gezien dat stadsverwarming in Purmerend zo belangrijk was. Ik dacht, dat kunnen wij ook doen. En omdat het aan de overkant van de straat is, konden we het ook makkelijk aanleggen. Ik wil gewoon laten zien dat het werkt. En mijn volgende droom is dat wij dus gewoon de steden gaan verwarmen met de tuinbouw. Dat kunnen we ook namelijk.
Is dat een ontwikkeling die je breder ziet?
Ja, de koppeling met de bebouwde omgeving is zeker aanwezig. En Duivenstein heeft ook in de gemeente Pijnakker geprobeerd om de aardwarmte te koppelen aan de woonhuizen. Alleen daar waren ze iets te snel, omdat het best wel moeilijk is om warmtecontracten te regelen met bewoners.
Mm-hmm.
Dus misschien met 10 huizen is het wel te doen. Maar als het er met 300 zijn, wordt het al wat ingewikkelder. Maar er is ook een bedrijf daar vlakbij, Ammerlaan, die verwarmt een zwembad, een gemeentehuis, woonhuizen. Dus echt, die zit al helemaal bij die bebouwde omgeving, zitten ze erin. En zelfs in slechte tijden, dat die bron dus niet meer functioneerde, was dat ook zijn bestaansrecht om weer door te kunnen. Want die woonhuizen en dat zwembad moet toch verwarmd worden. En ja, dat zijn ontzettend mooie ontwikkelingen, die je natuurlijk ook al ziet in steden met stadsverwarming, waarin eigenlijk de restproduct ook gebruikt wordt om steden te verwarmen en woonhuizen, dat ze daarop aangesloten zijn.
Mm-hmm.
Alleen hier zijn het echt ondernemers die dit soort initiatieven tonen met gemeenten en particulieren. Ik denk dat daar de uitdaging zit om vertrouwen naar elkaar toe te doen dat het bedrijf er over 50 jaar nog is.
Ook Ted heeft een brede blik op verduurzaming.
Ik denk dat het de belangrijkste slag is niet alleen kijken naar het bedrijf, maar meer naar de omgeving of we die bijdrage kunnen geven aan die verduurzamingsslag. Verder kijken dan je bedrijf zelf alleen, maar meer kijken naar de omgeving. Ik geef een voorbeeld de circulaire stad als metafoor van in de stad wonen heel veel mensen, er wordt heel veel afvalstromen, komen er weer vrij. Ja, kunnen we daar niet wat mee? Kunnen we een soort ruil voedsel erin? En afval terug en dat we daar ook wel weer een mooie verdienmodel of een mooie plek kunnen geven in ons hele, in ons hele productieproces.
Verduurzamen vraagt om investeringen. Die wil je natuurlijk graag terugverdienen als ondernemer. Subsidies spelen hierin een grote rol. Een cruciale zelfs volgens Ted Duivenstein.
We hebben natuurlijk gebruik gemaakt van de subsidies in die tijd. De SDE Plus is nog wel een belangrijke subsidie. En dat is zeker ook met die geothermie om ook die onrendabele top voor elkaar te krijgen. Anders krijg je die financiering echt nooit rond. Ook in deze kast, de meiregeling, onder andere een hele belangrijke geweest. Om ook die onderdelen die je eigenlijk die extra moet investeren, waar geen terugverdienmodel op zit, om toch te kunnen doen. Dat echt hele nieuwe innovatieve zaken die nog niet uitgeprobeerd zijn, om daar toch een steuntje in de rug te krijgen. Want die investeringen zijn zo hoog. En vaak zit dan een terugverdientijd van 15 of 20 jaar op. Ja, geen enkele ondernemer gaat dat doen en krijgt het ook niet voor elkaar bij de bank. Om te zeggen van, ik heb een idee, maar ik weet niet wanneer ik je terug ga betalen. Dus dan zeggen ze ook vaak van, dan is het een slecht idee. Terwijl je eigenlijk op innovatie kijkt en op die doelstelling anticipeert, is het misschien wel een geniaal idee. En tot die markt zich nog moet settelen om die een concurrerende prijs in die markt te kunnen zetten. Want vaak bij de eerste is het ook altijd het lastigste. Ze weten ook niet wat ze moeten rekenen. Dus ja, er zit altijd weer een marge daarin. En dan is het wel heel goed dat de overheid zegt van joh, die past in onze doelstellingen. En wij geven daar een simulerende regeling voor om toch dat stapje te kunnen zetten. Ik had het over mijn regeling, maar dat is natuurlijk een oude regeling. Maar die groen label financiering is ook nog wel een belangrijke. En je merkt ook wel dat de subsidies op innovaties niet heel erg veel meer is. Als ik dan kijk een jaar of 5, 6 geleden of nu, dan valt het eigenlijk toch wel tegen waar ze zeggen van nou joh, als je een nieuw systeem hebt, van ja, daar willen we wel focus op zetten. Terwijl het wel belangrijk is. Dus ook een soort oproep naar de overheid van joh, kijk met ondernemer mee en ga de dialoog aan wat ze echt nodig hebben. Ja, dat hoeft natuurlijk niet alleen maar subsidies te zijn, maar het kan ook op garantstellingen zijn, op bepaalde risico's of andere innovatieve oplossingen. Of een beetje vrije ruimte om dingen te proberen zonder dat je weer helemaal in een wet en regelgeving valt. Maar dat is ook belangrijk. Ook in die ketens is nog enorm veel te doen. En dat we ook een betere positie krijgen in onze waardering van voedsel. Zeker met duurzaamheidsgeteelde producten. Het zou natuurlijk mooi wezen dat het gewoon vanuit die markt betaald wordt. Of je dat allemaal gekunsteld door middel van regelingen en stimulerende maatregelen in de benen moet houden.
Welke veranderingen in regelingen en subsidies zitten er mogelijk nog aan te komen?
Duurzaamheid wordt vaak gedreven door subsidie. Daar is aardwarmte ook mee begonnen. Project had nooit mogelijk gemaakt kunnen worden zonder subsidie. Dat geldt voor Koppert, Kres en Duivenstein. Er zijn gewoon projecten waar subsidie voor verleend wordt. Zo is Zon ook op subsidie gedreven. Waar je wel onze CFO, het belangrijkste man binnen ons bedrijf, over hoort praten. Dat wel misschien anders moet. Want de klanten betalen energiebelasting voor duurzame energie. En dat bedrag is flink aanzienlijk. En dat verdwijnt vaak in de staatskas. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat al dat geld gebruikt wordt voor duurzaamheid. En daarin moet denk ik in de toekomst wel een verandering plaatsvinden. Al noem je het subsidie. In ieder geval het geld wat betaald wordt, moet naar de ondernemers terugvloeien om ook echt met duurzaamheid aan de slag te kunnen. En dat daar geld beschikbaar voor komt. Ik denk dat daar in de toekomst een verandering moet plaatsvinden. Afgelopen jaar was opslag voor duurzame energie voor het afnemen van stroom is echt zo flink gestegen. Terwijl de ontwikkeling van projecten niet flink gestegen zijn. Dus er is nu een ontzettend gespaard potje. Mm-hmm. Wat een berg aan geld wat beschikbaar is. En door corona liggen heel veel investeringen liggen nu even tijdelijk in de koelkast. Dus dat bedrag, zou ik zeggen als ik voor het zeggen had, geef dat ter beschikking aan ondernemers om juist duurzaamheidsontwikkeling te kunnen toepassen. Want dat is de enige reden waarom je de slag ook gaat winnen.
Tot slot vroeg ik de klimaatondernemers en Lex naar hun laatste adviezen aan andere ondernemers. Zijn er quick wins die andere ondernemers kunnen oppakken?
Nou, zo'n WKO kan ik echt iedereen aanbevelen. En zet er iemand op die daar gewoon liefde voor heeft. Want als je daar dus echt fanatiek op zit, dan kan je daar echt het salaris 3, 4, 5-voudig terugverdienen.
De quick wins. Niet meer energie gebruiken dan nodig. Dus je teelt vaak een bepaalde energievraag. Het bij die energievraag te houden en niet te overstoken, zeg maar. Toch het inkopen van duurzame energie. En toch het plaatsen van zonnepanelen.
Heb je plannen? Ja, deel dat met je collega's. Deel dat met het onderwijs, met studenten. Maak er mooie stageprojecten van. En dat is misschien wel een hele mooie eerste stap om gewoon ook studenten uit te laten zoeken welke vraagstellingen je bedrijf of mee speelt. Maar ga ook met die vraagstellingen naar overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten. En gaat de dialoog aan. Ze staan daar eigenlijk allemaal voor open. En je zal echt niet worden weggestuurd. Maar gaat de dialoog aan. Dus ga naar buiten. Kijk wat er gebeurt. Wees nieuwsgierig. En stel de vragen. En vraag gewoon ook om hulp. Dan maak je bedrijf gewoon veel weerbaarder. En dan vergroot je je bestaansrecht daarmee.
Dit was Klimaatondernemers aan het Woord. Wil jij ook klimaatondernemer worden en bijdragen aan onze missie om binnen 1 generatie fossielvrij te leven? Ga dan voor meer informatie en advies naar vattenfall.nl/klimaatondernemers en laat je inspireren om ook stappen te zetten. En meld je dan ook gelijk aan voor onze update service om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom nieuwe innovaties, nieuwe regelingen en beschikbare subsidies.